From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernacle Corps. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Het ging alleen maar om mijn... President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, zal deze bijeenkomst leiden.
Broeders en zusters, wij heten u vanmorgen welkom op deze eerste bijeenkomst van de 183ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verwelkomen de leden en belangstellenden hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld, waar u zich ook bevindt. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten, de algemene presidiums van de hulporganisaties en anderen die vanmorgen aanwezig zijn. De muziek wordt verzorgd door het Tabernacle Corps, dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy met Andrew Unsworth en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met How Wondrous and Great en brengt nu Now Let Us Rejoice. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Kent F. Richards van de 70.
We'll be right back. Our beloved Father in heaven,
onze geliefde hemelse Vader, wij danken u voor het geweldige voorrecht dat we hebben om aanwezig te zijn in deze algemene conferentie. Wij danken u in het bijzonder voor onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson. En wij vragen u hem te zegenen en om hem en zijn gezin te zegenen. Wilt u zijn raadgevers en apostelen zegenen en allen die deelnemen aan deze algemene conferentie. Vader, wij vragen u in het bijzonder om bij alle zendingspresidenten en zendelingen over heel de wereld te zijn. Deze waardevolle jonge ouderlingen en zusters en oudere koppels die dienen. En wilt u ons helpen om bij hen te zijn en wilt u ook zijn dat uw Heilige Geest, dat wij die mogen voelen, zodat wij de boodschappen van waarheid mogen begrijpen. En dat wij uw grote werk voort mogen brengen. En dit bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor Israel, Israel, God is calling. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Ulysses Soares van het Presidium der 70, waarna zuster Carol M. Stevens, eerste raadgeefster in het Algemeen ZTV-presidium, ons zal toespreken. President Monson.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Hoe goed is het, mijn geliefde broeders en zusters, dat we weer met elkaar in vergadering bijeen zijn. Het is meer dan 183 jaar geleden dat de profeet Joseph Smith de kerk op aanwijzing van de Heer stichtte. Die vergadering op 6 april 1830 werd door 6 leden van de kerk bijgewoond. Het doet mij deugd dat ik kan mededelen dat het ledental van de kerk 2 weken geleden de 15 miljoen is gepasseerd. De kerk blijft gestaag groeien en verandert elk jaar het leven van steeds meer mensen. Zij verspreidt zich over de aarde doordat ons zendingsleger in contact komt met mensen die naar de waarheid op zoek zijn. Het is nauwelijks een jaar geleden dat ik bekend maakte dat de minimumleeftijd voor een zending omlaag zou gaan. Waren er in oktober 2012 waren er 58.500 zendelingen in het zendingsveld. Nu zijn dat er 80.333. Wat is dat een fantastische en inspirerende respons. Er staat in de Heilige Schriften geen verklaring die relevanter is, geen taak die bindender is, geen instructie die ondubbelzinniger is dan de opdracht die de herrezen Heer in Galilea aan de 11 discipelen gaf. Hij zei toen: gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Einde citaat. De profeet Joseph Smith heeft verklaard: na alles wat er is gezegd, is het onze grootste en belangrijkste taak om het evangelie te prediken. Sommigen onder u zullen zich de woorden van president David O. McKay herinneren, die deze welbekende uitspraak deed: ieder lid een zendeling. Ik voeg aan hun woorden mijn eigen woorden toe. De tijd is nu aangebroken voor de leden en de zendelingen om de handen ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te werken en zielen tot hem te brengen. Hij heeft ons de middelen gegeven om op talloze manieren zendingswerk te doen. En hij zal onze inzet zegenen als wij in geloof zijn werk uitvoeren. Om dit groeiende zendingsleger in stand te helpen houden, heb ik onze leden bij een eerdere gelegenheid gevraagd om, als zij het kunnen missen, aan het zendingsfonds van hun wijk of het algemene zendingsfonds van de kerk bij te dragen. Er is goed gereageerd op dat verzoek. Daardoor konden we duizenden zendelingen helpen die niet in staat waren om hun eigen zending te bekostigen. Ik dank u voor uw royale bijdrage. En uw bijdragen zijn nog steeds welkom, zodat we hulp kunnen blijven bieden aan hen die graag op zending willen, maar die daar zelf niet de middelen voor hebben. Wel nu, broeders en zusters, we zijn hier gekomen om instructie en inspiratie te ontvangen. De komende 2 dagen zult u vele boodschappen over een verscheidenheid aan evangelieonderwerpen horen. De mannen en vrouwen die zullen spreken, hebben voor de boodschap die zij zullen brengen om hemelse hulp gevraagd. Het is mijn gebed dat wij bij het luisteren en leren vervuld mogen zijn van de geest van de Heer. In de naam van onze Heiland, Jezus Christus. Amen.
Of the Lord, the gracious one. Thank you, President Monson.
Dank u, president Monson, voor uw leringen en uw voorbeeld van christelijk dienstbetoon en uw opdracht aan ons allen. Wij bidden steeds voor u. In deze bedeling heeft de Heiland Jezus Christus een bijeenkomst van heiligen mijn algemene conferentie genoemd. Waar op aarde we ons ook bevinden en hoe we deze uitzending ook ontvangen, ik getuig dat we verzameld zijn in zijn conferentie. Ik getuig ook dat we zijn woord zullen horen, want hij heeft gezegd, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem mijner dienstknechten, dat is hetzelfde. Conferenties hebben altijd deel van de ware kerk van Jezus Christus uitgemaakt. Adam vergaderde zijn nakomelingen en profeteerde over dingen die zouden komen. Mozes vergaderde kinderen Israëls en leerde hun de geboden die hij had ontvangen. De Heiland onderwees menigten in het Heilige Land en op het Amerikaanse vasteland. Petrus vergaderde de gelovigen in Jeruzalem. De eerste algemene conferentie in deze laatste dagen werd 2 maanden na de organisatie van de kerk gehouden en is tot op heden voortgezet. Deze conferenties worden steeds op aanwijzing van de Heer en onder leiding van zijn geest gehouden. Wij krijgen geen onderwerp toegewezen. We wachten weken en maanden lang, vaak met slapeloze nachten, op de Heer. Door vasten, gebed, studie en overdenking komen we te weten welke boodschap Hij wil dat wij brengen. U kunt zich afvragen, waarom komt die inspiratie niet makkelijker en sneller? De Heer leerde Oliver Cowdery, u moet het in uw gedachten uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. Na gebedvolle voorbereiding komt de conferentieboodschap door de Heilige Geest tot ons. Dit beginsel geldt voor alle leden van de kerk die meewerken aan wijk, ring en algemene conferenties. We vorsen in onze gedachten uit wat we nodig hebben en verlangen van onze Hemelse Vader. En we bidden om het geleerde te begrijpen en toe te passen. Voor de conferentie offeren we andere bezigheden op om de dingen van deze wereld terzijde te leggen en naar de dingen van een betere te streven. Dan vergaderen we ons gezin om, zoals het volk van koning Benjamin, naar het woord van de Heer te luisteren. Kinderen en jongeren worden er graag bij betrokken. Het is een grote fout te denken dat de conferentie te moeilijk en te geestelijk voor hen is. Ik beloof de jonge leden van de kerk dat je de geest in je zult voelen, opwellen, als je luistert. De Heer zal je duidelijk maken wat Hij wil dat je doet. In conferenties kunnen we het woord van de Heer ontvangen dat speciaal voor ons bedoeld is. Een van de leden getuigde, ik was erg verbaasd toen ik naar uw boodschap luisterde. Uw toespraak was persoonlijke openbaring die de Heer rechtstreeks aan mijn gezin gaf. Nooit heb ik zo'n sterke manifestatie van de Geest in mijn leven ervaren als toen de Heilige Geest tijdens die minuten rechtstreeks tot mij sprak. Een ander zei, ik heb het nog nooit zo sterk gevoeld dat een toespraak voor mij bestemd was. Dat komt omdat de Heilige Geest de woorden van de Heer in begrijpelijke taal tot ons hart spreekt. Als ik tijdens de conferentie aantekeningen maak, schrijf ik niet altijd precies op wat de spreker zegt. Ik noteer de aanwijzingen die de Geest mij persoonlijk geeft. Wat er wordt gezegd is minder belangrijk dan wat we horen en wat we voelen. Daarom proberen we de conferentie op zo'n manier bij te wonen dat we de stille, zachte stem van de Geest duidelijk kunnen horen, voelen en begrijpen. We hebben de algemene conferentie echt nodig. Conferenties vergroten ons geloof en verdiepen ons getuigenis. En als we tot bekering gekomen zijn, versterken we elkaar, zodat we tegen de vurige pijlen van deze laatste dagen beschermd zijn. De afgelopen decennia is de kerk de verschrikkelijke misverstanden en vervolgingen bespaard gebleven die de eerste heiligen voor de kiezer kregen. Dat zal niet altijd zo zijn. De wereld verwijdert zich sneller en verder dan ooit tevoren van de Heer. De tegenstander is op de aarde losgelaten. We lezen, bestuderen, kijken en luisteren naar de woorden van de profeten die ons waarschuwen en beschermen. Bijvoorbeeld, lang voordat we te maken kregen met de heersende gezinsproblematiek, was daar bijvoorbeeld de publicatie Het Gezin, een proclamatie aan de wereld. De levende Christus, het getuigenis van de apostelen, is vooruitlopend op de tijd waarin we die echt nodig zullen hebben geschreven. We begrijpen misschien niet volledig waarom de profeten en andere sprekers in de conferentie over bepaalde onderwerpen spreken. Maar de Heer doet dat wel. President Harold B. Lee heeft gezegd: als lid van de kerk zijn wij alleen veilig als we gehoor geven aan de woorden en geboden die de Heer ons door middel van zijn profeet geeft. Er zijn een aantal zaken die geduld en geloof vereisen. Misschien bent u het niet eens met iets wat van de hoofdzetel van de kerk afkomstig is. Misschien is het wel in strijd met uw persoonlijke opvattingen. Misschien is het in strijd met uw maatschappelijke opvattingen. Het kan uw sociale leven beïnvloeden. Maar als u geduldig en gelovig naar deze dingen luistert, alsof ze van de Heer zelf afkomstig zijn, luidt de belofte dat de poorten der hel u niet zullen overweldigen en de Heere God zal de machten van duisternis voor u uit verjagen en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam. Amen. Hoe wist president Lee wat we in deze tijd zouden meemaken? Hij wist het omdat hij een profeet, ziener en openbaarder was. We zullen worden versterkt en beschermd als we nu naar de profeten luisteren en hen gehoorzamen, inclusief de profeten die in deze conferentie tot ons zullen spreken. De grootste zegeningen van de algemene conferentie ontvangen we na de conferentie. Denk aan het patroon dat we op vele plaatsen in de schriften vinden. We komen bijeen om het woord van de Heer te horen en gaan dan naar huis om het na te leven. Nadat koning Benjamin zijn volk had onderwezen, zond hij de menigte weg en zij keerden terug, en ieder met zijn gezin, naar hun eigen huis. Koning Limhi deed hetzelfde in zijn tijd. Nadat hij de mensen bij de tempel in het land Overvloed had onderwezen en gediend, verzocht hij hen: ga daarom naar huis en overweeg de dingen die ik heb gezegd en vraag de Vader in mijn naam om te kunnen begrijpen en bereid uw gemoed voor op morgen en ik kom wederom bij u. We gaan in op de uitnodiging van de Heiland als we over de boodschappen nadenken, om begrip te bidden en vervolgens zijn wil te doen. Denk aan deze woorden van president Kimball.
Voor mij staat het vast dat er heel veel is in mijn leven dat ik na afloop van deze algemene conferentie kan vervolmaken. Ik heb in mijn hoofd een lijstje gemaakt en ga ermee aan de slag wanneer we hier klaar zijn. President Monson heeft onlangs gezegd: ik moedig u aan om de toespraken te lezen en de boodschappen te overpeinzen. Ik heb zelf ondervonden dat ik meer uit deze geïnspireerde toespraken haal als ik ze nader bestudeer. Behalve onze persoonlijke en gezamenlijke schriftstudie wil onze Hemelse Vader ook dat we geregeld de toespraken bestuderen en toepassen die we in de conferentie hebben gehoord. Ik getuig dat wie op de Heer vertrouwt en in geloof aandacht aan zijn raad schenkt, grote kracht zal ontvangen om zichzelf en zijn gezin generaties lang tot zegen te zijn. Vader in de hemel heeft dat mogelijk gemaakt. 97% van de kerk kan de boodschappen van deze conferentie in de eigen taal beluisteren. Miljoenen leden in 197 landen volgen deze conferentie in 95 talen. Binnen 2 of 3 dagen zullen ze de toespraak in het Engels op LDS.org staan en binnen een week zullen ze succesievelijk in 52 talen beschikbaar komen. We ontvangen de gedrukte kerkelijke tijdschriften nu 3 weken na de algemene conferentie. We hoeven geen maanden meer te wachten tot ze per post aankomen. We kunnen de leerstellingen van de profeten op een computer, mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat lezen, beluisteren, bekijken en delen. Altijd en overal kunnen we onze kennis verruimen, ons geloof en getuigenis versterken, ons gezin beschermen en een veilig huiswaarts leiden. De boodschappen van deze conferentie zullen ook in het online leerplan voor jongeren verwerkt worden. Ouders, u kunt deze lessen voor de jeugd ook zelf op LDS.org bekijken. Kom te weten wat uw kinderen leren en gebruik het in uw persoonlijke studie, gezinsgesprekken, gezinsavonden, gezinsraden en persoonlijke gesprekken met uw kinderen. Voor wat zij individueel nodig hebben. Ik moedig alle leden aan om de bronnen op de kerkwebsites en mobiele apps te gebruiken. Ze worden voortdurend herzien, zodat ze gebruiksvriendelijker worden en meer relevantie voor ons leven hebben. Op lds.org vindt u informatiebronnen waaruit u kunt putten om het evangelie te bestuderen, uw thuis en gezin te versterken en in uw roeping te dienen. Daarvan getuig ik. Er zijn hulpmiddelen waarmee u uw voorouders kunt opzoeken die tempelverordeningen nodig hebben, alsmede informatiebronnen die u steun bieden in uw heilswerk, waaronder het verkondigen van het evangelie. Ouders kunnen het voortouw nemen om hun kinderen voor te bereiden op de doop, het priesterschap en een voltijdszending. Ze houden ons op het nauwe en smalle pad van de tempelverordeningen en verbonden en helpen ons het eeuwige leven beërven. In de afgelopen aprilconferentie vertelde ik in de priesterschapsbijeenkomst dat mijn vader een ridder in wapenrusting voor me had getekend om me de wapenrusting Gods uit te leggen en de geestelijke bescherming die ze biedt. Na die bijeenkomst vertelde een vader aan zijn gezin wat hij geleerd had. Zijn jonge zoon Jason werd erdoor geïnspireerd en zocht de boodschap op lds.org op. Enkele dagen later gaf hij op de gezinsavond dezelfde les aan zijn broers en zussen. Dit is hem. Een eenvoudige conferentieboodschap, door de geest geïnspireerd en door een kind ontvangen, werd op een persoonlijke, krachtige manier aan een gezin onderwezen. Ik vind zijn pantser der gerechtigheid geweldig.
Ik vind zijn schild des geloofs geweldig. Om de veilig vurige pijlen van de tegenstander tegen te gaan. Dat zijn de zegeningen van de conferentie. Mijn broeders en zusters, ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat de Heer Jezus Christus leeft en aan het hoofd van de kerk staat. Dit is zijn algemene conferentie. Ik beloof u in zijn naam dat u, als u bidt met een oprecht verlangen om de stem van uw hemelse Vader te horen in de boodschappen van deze conferentie, zult ontdekken dat hij tot u gesproken heeft om u te helpen, te sterken en u naar huis te leiden in zijn tegenwoordigheid. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mormon taught that a man can't have faith and hope.
Mormon leerde dat een man geen geloof en hoop kan hebben, tenzij hij zachtmoedig en nederig van hart is. Hij voegde daaraan toe dat zonder die eigenschappen geloof en hoop te vergeefs zijn, want niemand is aannemelijk voor God dan alleen de zachtmoedige en nederige van hart. Zachtmoedigen zijn Godvrezend, rechtschapen, nederig, onderwijsbaar en geduldig onder alle lijden. Wie deze eigenschap bezit, wil Christus volgen en is kalm, volgzaam, verdraagzaam, onderworpen en geduldig van aard. De apostel Paulus leerde dat zachtmoedigheid een vrucht van de geest is. Ze kan dus het makkelijkst verkregen worden als we door de geest leven. Om door de geest te leven, dient onze levenswijze rechtschapen voor de Heer te zijn. Als we de naam van Christus op ons nemen, wordt er van ons verwacht dat we zijn eigenschappen nastreven en ons karakter aanpassen, zodat we dagelijks meer op hem gaan lijken. De Heiland spoorde zijn discipelen aan met de woorden: gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Als we tot Christus komen en ons van alle goddeloosheid onthouden en God lief hebben, zullen we op een dag door de genade van Christus volmaakt in hem zijn. Christelijke eigenschappen zijn gaven van God. We krijgen deze eigenschappen als we onze keuzevrijheid goed gebruiken. Met het verlangen om God te behagen, moeten we onze zwaktes onderkennen en gewillig zijn om er alles aan te doen om die te verbeteren. Zachtmoedigheid is essentieel als we meer op Christus willen gaan lijken. Zonder zachtmoedigheid kunnen we andere belangrijke deugden niet ontwikkelen. Zachtmoedig betekent niet zwak. Het betekent dat we ons goed en vriendelijk gedragen en kracht, sereniteit, een gezond gevoel van eigenwaarde en zelfbeheersing vertonen. Zachtmoedigheid was een van de opvallendste eigenschappen van de Heiland. Tot zijn discipelen zei hij: leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wij zijn geboren met een zaadje van zachtmoedigheid in ons hart. We dienen te begrijpen dat het onmogelijk is om dat zaadje in een oogwenk te laten groeien en ontwikkelen. Dat vraagt tijd. Christus vraagt ons om dagelijks ons kruis op te nemen. Wat betekent dat het een voortdurend streven en verlangen moet zijn. President Lorenzo Snow, de vijfde president van onze bedeling, heeft gezegd: het is onze plicht om naar volmaaktheid te streven, om iedere dag te verbeteren en om naar de resultaten van vorige week te kijken en deze week beter ons best te doen, om vandaag beter ons best te doen dan gisteren. We moeten onszelf dus eerst dag na dag verbeteren. Dagelijks moeten we proberen beter ons best te doen dan de vorige dag. Zo gaan we vooruit. President Snow ging verder: we hebben allemaal zo onze dwaasheden en zwakheden die we zo gauw mogelijk moeten zien te overwinnen. Laten we dat gevoel ook in het hart van onze kinderen planten, opdat ze onder alle omstandigheden onberispelijk voor zijn aangezicht leren wandelen. Als een man één dag zonder ruzie met zijn vrouw kan doorbrengen, of zonder iemand onvriendelijk te behandelen, of zonder de geest van God in welk opzicht dan ook te bedroeven, dan is hij in zoverre volmaakt. Laat hem proberen de volgende dag weer zo te zijn. Maar stel dat het hem de volgende dag niet lukt, dan heeft hij nog steeds de kans om er de dag daarop wel weer in te slagen. Wanneer Hij onze toewijding en volharding ziet, zal de Heer ons geven wat we door onze onvolmaaktheden en menselijke zwakheden zelf niet kunnen verwerven. Een andere belangrijke stap naar zachtmoedigheid is leren ons humeur te beheersen. Ons humeur beheersen kan een van de moeilijkste dingen zijn die we ooit doen, omdat de natuurlijke mens in onze aard is en we in een erg veel eisende wereld leven. Denk een paar seconden na hoe u reageert wanneer iemand niet onmiddellijk doet wat u wilt. En als men het nou eens niet met u eens is, ook al bent u er helemaal van overtuigd dat u een probleem zo kunt oplossen? Hoe reageert u als iemand u beledigt, uw inspanningen bekritiseert of onvriendelijk is omdat hij of zij een slechte bui heeft? Op die momenten en in andere moeilijke situaties moeten we leren ons humeur te beheersen en onze gevoelens met geduld en kalme overreding uit te drukken. Het is erg belangrijk dat we dat thuis en in de relatie met onze eeuwige metgezel doen. Ik ben nu 31 jaar getrouwd met mijn geliefde. Ze heeft me daar vaak vriendelijk aan herinnerd wanneer we verontrustende moeilijkheden het hoofd boden. Een van de instructies van de apostel Paulus in zijn tweede brief aan Timotheus luidde: en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en ontnuchterend zich te wenden tot de wil van Hem. Door onze reacties te beheersen, kalm en gematigd te zijn en ruzie te mijden, kunnen we de gave van zachtmoedigheid ontvangen. President Henry B. Eyring heeft gezegd: als wij met geloof onze boosheid beteugelen en onze hoogmoed bedwingen, verleent de Heilige Geest zijn goedkeuring, met als gevolg dat heilige beloften en verbonden zeker worden. Nog een stap naar zachtmoedigheid is nederig worden. De Heer instrueerde Thomas B. Marsh bij monden van de profeet Joseph Smith als volgt: wees nederig, en de Heer uw God zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebeden. Ik geloof dat enkel wie nederig is, de antwoorden van de Heer op hun gebeden kunnen erkennen en verstaan. De nederigen zijn onderwijsbaar en ze beseffen dat ze afhankelijk zijn van God en onderwerpen zich aan zijn wil. De nederigen zijn zachtmoedig en kunnen anderen door hun invloed overreden hun voorbeeld te volgen. God belooft de nederigen dat Hij hen aan de hand zal leiden. Ik geloof echt dat we omwegen en verdriet zullen voorkomen als we de hand van de Heer blijven vasthouden. Een van de mooiste hedendaagse voorbeelden van zachtmoedigheid die ik ken is het verhaal van broeder Moses Malangu. Zijn bekeringsverhaal begint in 1964, toen hij een exemplaar van het Boek van Mormon kreeg. Hij was erg geboeid door het boek. Het was echter pas begin jaren 70 dat hij door een straat kuierde en op een gebouw in Johannesburg, Zuid-Afrika, een bord met de naam van de kerk erop zag. Broeder Malangu was nieuwsgierig en ging het gebouw binnen om meer over de kerk te weten te komen. Hem werd vriendelijk verteld dat hij nog de bijeenkomsten kon bijeenwonen, nog gedoopt kon worden, omdat de wet van het land dat toen verbood. Broeder Malangu aanvaardde die beslissing in zachtmoedigheid, nederigheid en zonder wrok. Maar hij had nog steeds een sterk verlangen om meer over de kerk te weten te komen. Hij vroeg de kerkleiders om een van de ramen tijdens de bijeenkomsten op zondag open te laten, zodat hij de diensten buiten kon volgen. Jarenlang woonden broeder Malangu's gezin en vrienden de kerkbijeenkomsten door het raam bij. Op zekere dag in 1980 kregen ze te horen dat ze de diensten mochten bijwonen en zich laten dopen. Wat een heerlijke dag voor broeder Malangu. Later werd er een gemeente opgericht in zijn buurt, Soweto. Dat was enkel mogelijk door de vastberadenheid, moed en getrouwheid van mensen zoals broeder Malangu, die zoveel jaren getrouw bleef onder moeilijke omstandigheden. Een van broeder Malangu's vrienden, die rond dezelfde tijd lid geworden was, vertelde me dit verhaal tijdens mijn bezoek aan de ring Soweto. Na ons gesprek omarmde hij me. Ik voelde me op dat ogenblik, broeders en zusters, in de liefdevolle armen van de Heiland. Zachtmoedigheid straalde uit de ogen van deze fijne broeder. En met een hart vol goedheid en grote dankbaarheid vroeg hij me president Monson te vertellen hoe dankbaar en gezegend hij en vele anderen waren dat ze het ware evangelie in hun leven hadden. Het voorbeeld van zachtmoedigheid van broeder Malangu en zijn vriend hebben vele levens ten goede beïnvloed, vooral het mijne. Broeders en zusters, ik geloof dat de Heiland Jezus Christus het grootste voorbeeld van zachtmoedigheid is. Zelfs tijdens de laatste momenten van zijn leven. Hij werd vals beschuldigd en veroordeeld, droeg zijn kruis met veel pijn naar Golgotha, werd bespot en vervloekt door zijn vijanden en verlaten door wie hem kende en zijn wonderen gezien hadden. Hij werd aan het kruis genageld. Zelfs na het hevigste lichamelijke lijden sprak hij zijn vader aan en zei hij uit het diepste van zijn zachtmoedig en nederig hart: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Christus onderging buitengewone lichamelijke en geestelijke pijn en gaf ons zo de mogelijkheid om ons geestelijk karakter te veranderen en zachtmoedig te worden zoals Hij. Ik getuig dat Jezus Christus onze Heiland is. Ik getuig tot u dat we dankzij zijn liefde kunnen veranderen. We kunnen onze zwakheden achter ons laten. We kunnen slechte invloeden verwerpen, onze woede beheersen, zachtmoedig worden en de eigenschappen van onze Heiland ontwikkelen. Hij heeft ons de weg gewezen. Hij heeft ons het volmaakte voorbeeld gegeven en gebiedt ons te worden zoals Hij is. Hij nodigt ons uit om Hem te volgen, zijn voorbeeld te volgen en meer op Hem te gaan lijken. Van deze waarheden getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
In the family, a proclamation to the world.
In het gezin, een proclamatie aan de wereld, verklaren het eerste presidium de 12 apostelen. Ieder mens, man en vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde geest, zoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig geeft iedereen een goddelijke aard en bestemming. Om die goddelijke bestemming te bereiken, heeft iedere zoon en dochter van God priesterschapsverordeningen en verbonden nodig. Wij hebben de doop nodig. Als we ons in het doopwater laten onderdompelen, verbinden we ons de naam van Christus op ons te nemen, Hem altijd indachtig te zijn, Zijn geboden te onderhouden en Hem tot het einde toe te dienen, zodat we Zijn geest altijd bij ons mogen hebben. We hebben de gave van de Heilige Geest nodig. Door die verordening kunnen we het constante gezelschap van de Geest hebben. President Wilford Woodruff heeft verklaard: iedere man of vrouw die tot de kerk van God is toegetreden en is gedoopt voor de vergeving van zonden, heeft recht op openbaring, recht op de Geest Gods, om hem te assisteren in zijn werk, in de opvoeding van zijn kinderen, in de raadgevingen aan zijn kinderen en aan hen die hij geroepen is te presideren. De Heilige Geest is niet alleen voorbehouden aan mannen, nog aan apostelen of profeten, maar behoort elke getrouwe man en vrouw toe en aan ieder kind dat oud genoeg is om het evangelie van Christus te ontvangen. Wij hebben de tempelbegiftiging nodig. Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: wanneer mannen en vrouwen naar de tempel gaan, worden ze beiden begiftigd met dezelfde macht die per definitie priesterschapsmacht is. De begiftiging is letterlijk een gave van macht. We hebben de verordening van de verzegeling nodig die tot het eeuwige leven leidt, de grootste van alle gaven Gods. Die priesterschapsverordening kan alleen door een man en vrouw samen ontvangen worden. Ouderling Russell M. Nelson heeft uitgelegd: de bevoegdheid van het priesterschap is hersteld, zodat gezinnen voor eeuwig verzegeld kunnen worden. We hebben de kans nodig om die verbonden elke week door onze deelname aan het avondmaal te hernieuwen. Hedendaagse profeten en apostelen hebben ook gezegd dat we bij het avondmaal niet alleen onze doopverbonden hernieuwen, maar alle verbonden die we met de Heer hebben gesloten. Die priesterschapsverordeningen en verbonden geven ons toegang tot alle zegeningen die ons door God beloofd zijn en die door de verzoening van de heiland mogelijk zijn gemaakt. Zij wapenen de zoons en dochters van God met macht, namelijk Gods macht, en bieden ons de gelegenheid om het eeuwige leven te ontvangen, om naar de tegenwoordigheid van God terug te keren en bij hem in zijn eeuwige gezin te wonen. Onlangs heb ik samen met enkele priesterschapsleiders 4 zusters in hun huis in Honduras bezocht. Die zusters en hun gezinnen hadden behoefte aan priesterschapssleutels en bevoegdheid, priesterschapsverordeningen en verbonden en priesterschapsmacht en zegeningen. We bezochten een lieve zuster die getrouwd is en 2 mooie kinderen heeft. Ze is getrouw en actief in de kerk en ze leert haar kinderen om voor het goede te kiezen. Haar man steunt haar bezigheden in de kerk, maar is geen lid. Hun gezin is sterk, maar om nog sterker te worden, hebben zij aanvullende priesterschapszegeningen nodig. Het is nodig dat de vader de verordeningen van de doop en de gaven van de Heilige Geest ontvangt en dat hem het priesterschap wordt verleend. Ze hebben de priesterschapsmacht nodig die kan volgen op een begiftiging en een verzegeling. Ons volgende bezoek bracht weer in het huis van 2 alleenstaande zusters, vrouwen met een groot geloof. De ene zuster heeft een zoon die zich op een zending voorbereidt. De andere zuster wordt voor kanker behandeld. In tijden van ontmoediging of wanhoop denken zij aan de verzoening van de heiland en zijn vol geloof en hoop. Ze hebben allebei behoefte aan de extra zegeningen en macht die door tempelverordeningen beschikbaar komen. We raden hen aan om samen met de toekomstige zendeling in hun huis naar die verordeningen toe te werken. In het laatste huis dat we bezochten woonde een zuster van wie de echtgenoot pas geleden bij een tragisch ongeluk was omgekomen. Ze was nog maar pas lid van de kerk en had niet begrepen dat als ze zelf haar begiftiging kon ontvangen en aan haar man kon worden verzegeld. Toen we haar uitlegden dat die zegeningen binnen bereik van haar en haar overleden man waren, werd ze vervuld van hoop. In de wetenschap dat haar gezin door middel van tempelverordeningen en verbonden verzegeld kan worden, heeft ze het geloof en de vastberadenheid om de beproevingen die voor haar liggen aan te gaan. Toen ik die getrouwe vrouwen in Honduras... De zoon van deze bereidde zich voor op het Aaronisch priesterschap en zijn ordening zal haar en haar gezin tot zegen zijn. Ze hebben dan een priesterschapsdrager in huis. Toen ik die getrouwe vrouwen in Honduras leerde kennen, kon ik zien dat ze hun best deden om te zorgen dat hun gezin actief in het evangelie bleef. Ze uitten hun dankbaarheid voor leden van de wijk die hun verbonden nakwamen en zorgzaam over hen waakten en hen bijstonden in hun stoffelijke en geestelijke noden. Niettemin hadden ze allemaal behoeften die nog niet geheel waren vervuld. In alle 3 de huizen die we bezochten vroegen we een wijze priesterschapsleider of ze al een priesterschapszegen hadden ontvangen. Het antwoord was steeds nee. De zusters vroegen die dag allemaal om een priesterschapszegen en kregen die. Allemaal huilden ze en uitten hun dankbaarheid voor de troost, leiding, bemoediging en inspiratie die ze van hun hemelse vader ontvingen door middel van een waardige priesterschapsdrager. Deze zusters inspireerden me. Ze tonen een eerbied voor God en zijn macht en gezag. Ik was ook dankbaar voor de priesterschapsleiders die samen met mij bij hen op bezoek gingen. Toen we weer weg waren, overlegden we hoe we deze gezinnen konden helpen om de verordeningen te ontvangen die ze nodig hadden om op het verbondspad verder te gaan en hun gezinsleven te versterken. Het is tegenwoordig hard nodig dat mannen en vrouwen respect voor elkaar als zoon en dochter van God hebben en eerbied voor onze Vader in de hemel en zijn priesterschap, zijn macht en gezag ontwikkelen. Hij heeft een plan voor ons en als we geloof en vertrouwen in zijn plan oefenen, zal onze eerbied voor hem en voor zijn priesterschapsmacht en gezag versterkt worden. Tijdens de wereldwijde instructie voor leidinggevenden over het gezin en de kerk versterken door het priesterschap is gezegd dat zusters die geen priesterschapsdragers thuis hebben, zich niet alleen hoeven te voelen. Zij kunnen heil en kracht putten uit de priesterschapsverordeningen die ze hebben ontvangen en de verbonden die ze nakomen. Ze moeten niet aarzelen als ze hulp nodig hebben. Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd dat iedere vrouw in de kerk dient te weten dat ze een bisschop heeft, een quorumpresident ouderlingen, een huisonderwijzer en andere waardige priesterschapsdragers op wie ze kan vertrouwen en die bij haar thuis kunnen komen om haar te helpen. En zoals zuster Rosemary Ann Wixon bij die gelegenheid zei, een zegen te geven. Ouderling Ballard heeft ook gezegd, onze Vader in de hemel is gul met zijn macht. Alle mannen en alle vrouwen hebben toegang tot zijn macht als steun in hun leven. Iedereen die heilige verbonden met de Heer heeft gesloten en die verbonden eert, komt in aanmerking om persoonlijke openbaring te ontvangen, gezegend te worden met de bediening van engelen en met God te communiceren. Wij hebben allemaal elkaar nodig. De zoons van God hebben de dochters van God nodig. En de dochters van God hebben de zoons van God nodig. We hebben verschillende gaven en verschillende vermogens. In 1 Korintiërs 12 wordt benadrukt dat de zoons en dochters van God, ieder van ons, onze individuele rol en taak volgens het plan van de Heer moeten vervullen, opdat allen daar baat bij mogen hebben. Zoons van God, weet u wie u bent? Weet u wat u hebt? Bent u waardig om het priesterschap te gebruiken en de macht en zegeningen van het priesterschap te ontvangen? Omarmt u uw rol en taak om als vader, grootvader, zoon, broer en oom gezinnen te versterken? Toont u respect voor vrouwen, het vrouw zijn en moederschap? Dochters van God, weet u wie u bent? Weten wij wat we hebben? Zijn wij de macht en zegeningen van het priesterschap waardig? Ontvangen wij die gaven met dankbaarheid, vriendelijkheid en waardigheid? Omarmen wij onze rol en taak om als moeder, grootmoeder, dochter, zus en tante gezinnen te sterken? Tonen wij respect voor mannen, het man zijn en vaderschap? Hebben wij als verbonds zoons en dochters geloof in onze hemelse Vader en zijn eeuwige plan voor ons? Hebben wij geloof in Christus en zijn verzoening? Geloven we dat we een goddelijke aard en bestemming hebben? En spannen wij ons in om die bestemming te bereiken en alles te ontvangen wat de Vader heeft, omdat we begrijpen hoe belangrijk het is om priesterschapsverordeningen te sluiten en verbonden te sluiten, na te komen en te hernieuwen? Iedereen, wij allemaal zijn geliefde geestzoons of dochters van hemelse ouders met een goddelijke natuur en bestemming. Onze heiland Jezus Christus houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen leven voor ons heeft gegeven. Zijn verzoening verschaft ons de mogelijkheid om op het pad naar ons hemelse thuis door middel van heilige priesterschapsverordeningen en verbonden voort te gaan. Die priesterschapsverordeningen en verbonden zijn door de profeet Joseph Smith op aarde hersteld. En president Thomas S. Monson bezit nu alle sleutels van het priesterschap die op aarde zijn. Ouderling D. Todd Christofferson heeft verklaard, de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen bezit het gezag om de verordeningen te bedienen, zodat wij in de naam van zijn heilige zoon binnen de verbonden met onze hemelse Vader kunnen sluiten. God zal zich aan zijn beloften aan u houden als u uw verbonden met hem nakomt. Van deze dingen getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now
sing. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. There is sunshine in my soul. Zie de zon schijnt heden in mijn ziel. Lofzang 156. Na de samenzang spreekt ouderling Edward Dubay van de Zeverdrons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt vervolgens Keep the Commandments.
Thank you. This is the 183rd.
Dit is de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Toen ik jong was, leerde mijn moeder me een zeer belangrijke levensles toen we samen op de akker werkten. Het was laat in de ochtend. De zon stond hoog aan de hemel. En ik dacht dat we al erg lang geschoffeld hadden. Ik stopte even, keek achter me naar wat we bereikt hadden en zei tegen mijn moeder: "Kijk hoeveel we al gedaan hebben." Mijn moeder reageerde niet. Ik dacht dat ze me niet gehoord had en zei het nog eens, maar nu harder. Er kwam weer geen reactie. Ik herhaalde het nogmaals een beetje harder. Ze keek me eindelijk aan en zei: "Edward, kijk nooit achter je. Kijk vooruit naar wat we nog moeten doen." Mijn geliefde broeders en zusters, het verbond dat we bij de doop met de Heer sloten, om te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen waar we ons ook mogen bevinden, als getuigen van God op te treden, is een toezegging voor ons hele leven. President Uchtdorf heeft gezegd: wie zich hebben laten dopen en de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen, bewandelen het pad van discipelschap en hebben de opdracht om gestaag en getrouw in de voetstappen van de Heiland te treden. Einde citaat. De Heer geeft ons door zijn dienstknechten verschillende roepingen die we met volledige toewijding aanvaarden. Als we ontheven worden en een nieuwe roeping krijgen, aanvaarden we die met vreugde. En net als onze vaderen weten we: in dienst van de Heer maakt het niet uit waar u dient, maar hoe u dient. Wanneer een ringpresident of bisschop dus ontheven wordt, accepteert hij dat met vreugde. Wanneer hij een nieuwe roeping krijgt om op eender welke manier te dienen die de Heer door zijn dienstknechten goeddunkt, wordt hij niet overschaduwd door zijn voorgaande ervaring. Hij kijkt ook niet terug, denkende dat hij genoeg gediend heeft. Hij is niet moede goed te doen, want hij weet dat hij het fundament van een groot werk legt en heeft de visie dat zijn inspanningen anderen eeuwig tot zegen zijn. Zo komt uit het kleine het grote voort. We dienen alle gedreven voor een goede zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te doen en veel gerechtigheid tot stand te brengen. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen heeft gezegd: we kijken terug om de vruchten van onze ervaringen te plukken en we laten de schillen voor wat we zijn. Nadat we onze lessen hebben geleerd en onze beste ervaringen hebben meegenomen, kijken we vooruit en denken we eraan dat geloof altijd op de toekomst is gericht. Mijn moeders les in vooruitkijken ging over het zichtbare onkruid op de akker. Dat is moeilijker te vergelijken met de ervaringen van de pioniers. Ouderling Joseph B. Worthlin omschreef dit erg goed. In 1846 verlieten meer dan 10.000 mensen de welvarende stad Nauvoo, die op de oever van de Mississippi was gebouwd. Met geloof in hun profetische leiders verlieten deze kerkleden van het eerste uur hun mooie stad en trokken de wildernis in. Ze wisten niet precies waar ze naartoe gingen, hoe ver ze zouden moeten reizen, hoe lang de reis zou duren of wat de toekomst hun zou brengen. Maar ze wisten wel dat ze door de Heer en zijn dienstknechten werden geleid. Einde citaat. Ze wisten wat vooruitkijken en geloven betekende. Meer dan 15 jaar geleden eerder waren enkele van deze leden aanwezig toen de volgende openbaring werd ontvangen. Want voorwaar ik zeg u, gezegend is hij die mijn geboden onderhoudt, hetzij in het leven of in de dood. En wie getrouw is in beproeving, diens beloning is groter in het koninkrijk van de hemel. Op dit moment kunt gij het plan van uw God met betrekking tot de dingen die hierna zullen komen en de heerlijkheid die zal volgen op veel beproeving niet met uw natuurlijke ogen zien. Wij kunnen ook vooruitkijken en geloven. We kunnen de uitnodiging van onze Heer met beide handen aannemen. Hij nodigt ons met open armen uit: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, zijn raadgevers en het Quorum der 12 Apostelen hebben ons uitgenodigd om deel te nemen aan het heilswerk. De nieuwe leden, jeugd, jongvolwassenen, gepensioneerden en de voltijdszendelingen dienen alle het juk van het bespoedigen van het heilswerk op zich te nemen. President Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen woonde op zekere dag een trekwedstrijd met ossen bij, waaraan hij een vergelijking ontleende. Hij vertelde: op een houten slee werden cementblokken geplaatst, ongeveer 4500 kilo in totaal. De ossen moesten de slee een meter voortrekken. Mijn oog viel op een duo erg grote, getijgerde blauwgrijze dieren, de grote blauwe ossen van ouds. Over de uitkomst van de wedstrijd zei hij: één voor één werden de koppels uitgeschakeld. De grote blauwe ossen kregen zelfs geen plaats op de ranglijst. Een klein, onbeduidend span ossen, die in omvang verschilden van elkaar, verplaatste de slee alle drie keren. Men verklaarde het verrassende resultaat als volgt: de grote blauwe ossen waren groter, sterker en gelijk in omvang. Maar de kleine ossen hadden een betere samenwerking en coördinatie. Ze trokken samen aan het juk. Beide dieren trokken op hetzelfde moment en die kracht verplaatste de slee. Einde citaat. We moeten vooruitkijken, geloven en op dezelfde manier samenwerken om het heilswerk te bespoedigen en anderen uit te nodigen tot Christus te komen. We moeten elk de raad van president Dieter F. Uchtdorf opvolgen. Ga dicht bij elkaar staan en til dan uitstand. We kunnen ons volle potentieel behalen, zoals ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft opgemerkt. Ik citeer: op mijn reizen door de kerk sta ik versteld dat er zoveel positieve dingen gebeuren. Maar ik heb nooit het gevoel dat we als volk ons volle potentieel behalen. Ik heb het gevoel dat we niet altijd samenwerken, dat we nog te veel zoeken naar eigen lof en succes en te weinig interesse hebben in ons gemeenschappelijke doel: de opbouw van het Koninkrijk Gods. Mogen wij alles samenwerken met een gemeenschappelijk doel: de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van de mens tot stand te brengen. Onze Heiland Jezus Christus, die zowel het begin als het einde kent, wist waaraan hij begon en dat dit naar Gethsemane en Golgotha zou leiden, toen hij verkondigde: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Voor de Heer is het niet zo belangrijk wat we gedaan hebben of waar we geweest zijn. Waartoe we bereid zijn, is belangrijker. De profeet Joseph Smith heeft ons deze beginselen geleerd. De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus. Dat hij is gestorven, is begraven, ten derde dagen is herrezen en ten hemel is opgevaren. En alle andere zaken die verband houden met onze godsdienst zijn hier slechts een aanhangsel van. Ik getuig dat als we het voorbeeld van onze Heiland Jezus Christus volgen en onze ondersteuning van onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, in praktijk brengen, dat we rust, troost en vreugde zullen vinden en in deze laatste dagen het goede van het land zullen eten. In de naam van Jezus Christus, amen.
Ik wil twee belangrijke lessen bespreken die mij over de wet van tienden duidelijk zijn geworden. De eerste les concentreert zich op de zegeningen die personen en gezinnen krijgen als zij dit gebod getrouw nakomen. De tweede les onderstreept het belang van tienden voor de groei van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen in de hele wereld. Ik bid dat de Heilige Geest aan ieder van ons zal bevestigen dat deze beginselen waar zijn. Lesson number one. Les 1. Aanmerkelijke, maar subtiele zegeningen. De moeder van mevrouw Sister Bednar is niet alleen een getrouw kerklid, maar ook een geïnspireerde huisvrouw. Al vroeg in haar huwelijk begon zij punctueel de gezinsboekhouding bij te houden. Decennia lang heeft zij in eenvoudige huishoudboekjes conscientieus de inkomsten en uitgaven van het gezin opgeschreven. De verzamelde gegevens zijn niet alleen overzichtelijk, maar ook informatief. Toen mijn vrouw nog jong was, gebruikte haar moeder de gegevens in de huishoudboekjes om haar de basisbeginselen van een zuinige leefstijl en een verstandige huishoudvoering bij te brengen. Toen ze op een keer de verschillende uitgavencategorieën doornamen, viel haar moeder een interessant patroon op. De kosten voor huisarts en medicijnen van het gezin waren veel lager dan verwacht. Zij verbond deze vondst aan het evangelie van Jezus Christus en leerde haar dochter een indrukwekkende waarheid. Door de wet van tienden na te leven, krijgen we vaak aanmerkelijke, maar subtiele zegeningen die niet altijd zijn wat we verwachten en die we gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. Het gezin had niet plots een overduidelijk financieel extraatje gekregen. In plaats daarvan had onze liefdevolle Hemelse Vader ze op kennelijk alledaagse manieren eenvoudigweg gezegend. Mijn vrouw is deze belangrijke les van haar moeder over de hulp die door de vensters van de hemel tot ons komt en die ons door de oud-testamentische profeet Maleachi beloofd is, nooit vergeten. Vaak gebeurt het dat we in een les over de wet van tiende nadruk leggen op de onmiddellijke, spectaculaire en makkelijke herkenbare stoffelijke zegeningen die we ontvangen. En dergelijke duidelijke zegeningen komen voor. En toch zijn sommige van de uiteenlopende zegeningen die we krijgen door ons aan dit gebod te houden, hoewel aanmerkelijk, subtiel. Dergelijke zegeningen onderkennen we slechts als we zowel geestelijk opmerkzaam als alert zijn. We kunnen veel leren uit de beeldspraak over de vensters van de hemel die Maleachi gebruikt. Vensters zorgen ervoor dat natuurlijk licht een gebouw kan binnenstromen. Evenzo stromen er geestelijke verlichting en geestelijk perspectief door de vensters van de hemel ons leven binnen, mits we de wet van tiende nakomen. Een subtiele, maar aanmerkelijke zegening die we bijvoorbeeld ontvangen is de geestelijke gave van dankbaarheid, die ons in staat stelt dankbaar te zijn voor wat we hebben en onze hebzucht te beteugelen. Een dankbaar mens is rijk aan tevredenheid. Een ondankbaar mens leidt onder de armoede van eindeloze ontevredenheid. Misschien bent u op zoek naar een geschikte baan en bidt u om hemelse hulp. Er zijn echter gelovige ogen en oren voor nodig om de geestelijke gaven van meer onderscheidingsvermogen te herkennen, die u in staat stelt om vacatures te vinden die door andere mensen over het hoofd worden gezien. Of de zegen van meer vastberadenheid om harder en langer naar een baan te zoeken dan andere mensen in staat of bereid zijn te doen. Wellicht wilt u en verwacht u dat u een baan krijgt aangeboden, maar de zegeningen die u door hemelse vensters toevloeit, is misschien wel meer daadkracht, zodat u uw eigen omstandigheden kunt veranderen, in plaats van te verwachten dat iemand of iets anders die verandert. Wellicht wilt u loonsverhoging en werkt u daar hard voor om uw levensomstandigheden te verbeteren. Er zijn echter gelovige ogen en oren voor nodig om in te zien dat onze geestelijke en lichamelijke vermogens om meer met minder te doen zijn toegenomen. Om prioriteiten te stellen en zaken te vereenvoudigen. Of om goed te zorgen voor de stoffelijke bezittingen die we al hebben. Wellicht wilt u en verwacht u een salarisverhoging, maar de zegening die u door hemelse vensters toevloeit, is misschien wel meer daadkracht, zodat u uw eigen omstandigheden kunt veranderen, in plaats van te verwachten dat iemand of iets anders die verandert. De jonge soldaten in het Boek van Mormon baden vurig dat God hen zou sterken en ze uit de handen van hun vijanden zou bevrijden.
Het is interessant dat die gebeden niet leiden tot meer wapens of meer troepen. In plaats daarvan schonk God deze getrouwe soldaten de verzekering dat hij ze zou bevrijden. Stelde hij hun ziel gerust, schonk hij ze groot geloof en de hoop dat ze in hem zouden worden bevrijd. Aldus vatten de zoons van Helaman moed, vastbesloten om de strijd te winnen en uit alle macht tegen de Lamanieten op te trekken. Zekerheid, gemoedsrust, geloof en hoop lijken op het eerste gezicht niet de zegeningen die soldaten op het slagveld willen. Maar dat waren wel precies de zegeningen die deze heldhaftige jonge mannen nodig hadden om voorwaarts te gaan en lichamelijk en geestelijk te zegevieren. Soms vragen we God om een goede afloop, waarna hij ons fysiek en mentaal weerstandsvermogen geeft. We kunnen om voorspoed vragen, waarna we een ruimer perspectief en meer geduld ontvangen. Of we vragen om groei, waarna we met de gave van genade worden gezegend. Hij kan ons overtuiging en zelfvertrouwen schenken om een doel te verwezenlijken, dat de moeite waard is. En wanneer we smeken om verlichting van lichamelijke, mentale en geestelijke moeilijkheden, kan hij ons meer vastberadenheid en veerkracht schenken. Ik beloof u dat als u en ik de wet van tiende naleven, de vensters van de hemel zich zullen openen, waardoor geestelijke en stoffelijke zegeningen in overvloed over ons zullen worden uitgegoten. We herinneren ons ook deze uitspraak van de Heer. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Ik getuig dat we, als we geestelijk opmerkzaam en alert zijn, zullen worden gezegend met ogen die duidelijker zien en oren die constanter horen en harten die het belang en het subtiele onderscheid van zijn wegen, zijn gedachten en zijn zegeningen in ons leven beter begrijpen. Les 2. De eenvoud van de weg van de Heer. Voordat ik lid van het Quorum der Twaalf Apostelen werd, had ik vaak in de Leer en Verbonden gelezen over de raad die is benoemd om toe te zien op de besteding van de heilige tiendegelden. De raad van tiendebesteding is na openbaring in het leven geroepen en bestaat uit het eerste presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de presiderende bisschop. Voorafgaand aan mijn eerste vergadering van deze raad in december 2004 was mijn verwachting dat het een hele leerzame ervaring zou worden. Ik herinner mij nog steeds het verloop van die raadsvergadering en welke gevoelens ik had. Ik kreeg meer waardering en eerbied voor de financiële wetten van de Heer, voor personen, voor gezinnen en voor zijn kerk. De financiële basis van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, voor zowel inkomsten als uitgaven, staat omschreven in de afdelingen 119 en 120 van de Leer en Verbonden. In die openbaringen staan twee verklaringen die de basis vormen van de financiële zaken van de kerk. In de afdeling 119 staat eenvoudig dat alle leden jaarlijks een tiende deel van al hun opbrengsten betalen. En dit zal voor eeuwig een vaste wet voor hen zijn, zegt de Heer. Daarna zegt de Heer over de geautoriseerde besteding van de tiende: er zal over worden beschikt door een raad, bestaande uit het eerste presidium van mijn kerk, en uit de bisschop en zijn raad, en door mijn hoge raad, en door mijn eigen stem tot hen, zegt de Heer. De bisschop en zijn raad en mijn hoge raad, die in deze openbaring worden genoemd, zijn vandaag beter bekend als respectievelijk de presiderende bisschop en het Quorum der Twaalf Apostelen. Die heilige gelden worden in een snel groeiende kerk gebruikt om personen en gezinnen geestelijk tot zegen te zijn, door de bouw en het onderhoud van tempels en kerken, steun aan het zendingswerk, vertaling en publicatie van de schriften, bevordering van familiehistorisch onderzoek, financiering van scholen en godsdienstonderwijs en de verwezenlijking van andere kerkelijke doelen op aanwijzing van Gods geordende dienstknechten. Broeders en zusters, ik verwonder mij over de duidelijkheid en beknoptheid van die twee openbaringen in vergelijking met de gecompliceerde financiële richtlijnen en administratieve procedures die in zoveel organisaties en overheden in de wereld worden gebruikt. Hoe kan het dat de materiële zaken van een organisatie zo groot als de Herstelde Kerk van Jezus Christus wereldwijd functioneert op basis van zulke beknopte instructies? Voor mij is het antwoord duidelijk. Dit is het werk van de Heer. Hij is bij machte om zijn eigen werk te doen. En de Heiland inspireert en leidt zijn dienstknechten die zijn aanwijzingen toepassen en voor zijn zaak arbeiden. In die eerste raadsvergadering was ik onder de indruk van de eenvoud van de beginselen die aan onze beraadslagingen en beslissingen ten grondslag lagen. Bij het financiële beheer van de kerk worden twee fundamentele en onwrikbare beginselen in acht genomen. Ten eerste, leeft de kerk niet op grote voet en geeft zij niet meer uit dan er binnenkomt. Ten tweede, wordt een deel van het jaarinkomen opzij gelegd als reserve voor onvoorziene uitgaven en onverwachte behoeften. De kerk leert haar leden al decennia lang het beginsel om een voorraad voedsel, brandstof en geld opzij te leggen voor eventuele noodgevallen. De kerk als instituut volgt eenvoudigweg dezelfde beginselen als waarin zij haar leden herhaaldelijk onderwijst. Terwijl de vergadering vorderde, wenste ik dat alle kerkleden getuigen konden zijn van de eenvoud, de helderheid, de ordelijkheid, de naaste liefde en de kracht van de eigen wijze waarop de Heer de materiële zaken van zijn kerk leidt. Ik maak nu al geruime tijd deel uit van de Raad van Tiendebesteding. Mijn dank en eerbied voor de werkwijze van de Heer is elk jaar gegroeid en de lessen die ik blijf leren nemen in diepgang toe. Mijn hart welt op van liefde en bewondering voor de getrouwe en gehoorzame leden van deze kerk uit elke natie, geslacht, taal en volk. Ik reis naar vele landen waar ik meer te weten kom over uw verwachtingen en dromen, uw levensomstandigheden en uw problemen. Ik heb kerkbijeenkomsten met u bijgewoond en ben bij sommigen van u thuis geweest. Uw geloof versterkt mijn geloof. Uw toewijding maakt mij toegewijder. En uw goedheid en gewillige gehoorzaamheid aan de wet van tiende inspireert mij om een beter mens en een betere echtgenoot, vader en kerkleider te worden. En elke keer als ik aan de Raad van Tiendebesteding deelneem, denk ik aan u en ik zie u voor me. Dank u dat u goed en getrouw bent en dat u uw verbonden naleeft. De leiders van de Herstelde Kerk van de Heer zijn zich bewust van de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen om op gepaste manier met de heilige offeranden van de kerkleden om te gaan. Wij zijn ons maar al te zeer bewust van het heilige karakter van de koperstukjes van de weduwe. En Jezus ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht hoe de scharen kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er twee koperstukjes inwierp, dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van alle die er iets in geworpen hebben. Want alle hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen. Al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. Ik weet uit eigen ervaring dat de Raad van Tiendebesteding uitermate zorgvuldig omgaat met de koperstukjes van de weduwe. Ik uit mijn waardering voor president Monson en zijn raadgevers voor hun effectieve leiderschap bij het vervullen van dit heilige rentmeesterschap. En ik bevestig dat de stem en de hand van de Heer zijn geordende dienstknechten steun geeft in hun taak om hem te vertegenwoordigen. Het betalen van een eerlijke tiende is veel meer dan een plicht. Het is een belangrijke stap in het persoonlijke heiligingsproces. Ik wil de mensen die tiende betalen graag prijzen. Degenen die op dit moment niet de wet van tiende gehoorzamen, nodig ik u uit om uw levenswijze te herzien en u te bekeren. Ik getuig dat uw gehoorzaamheid aan deze wet van de Heer ertoe zal leiden dat de vensters van de hemel voor u opengaan. Stel alstublieft de dag van uw bekering niet uit. Ik getuig tot u dat we door de wet van tiende na te leven geestelijke en stoffelijke zegeningen zullen ontvangen. Ik geef u mijn getuigenis dat dergelijke zegeningen aanmerkelijk, maar subtiel zijn. Ik verklaar u ook dat de eenvoud van de eigen wijze van de Heer, die heel duidelijk in de materiële zaken van zijn kerk naar voren komt, patronen verschaft die ons persoonlijk en in ons gezin tot leiding dienen. Ik bid dat ieder van ons lering zal trekken uit en zijn voordeel zal doen met deze belangrijke lessen. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Wij spreken onze dank uit voor het Tabernakelkoor dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten horen heeft gebracht. En we spreken onze waardering uit voor alle sprekers. Onze slotspreker is president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor Come Ye Thankful People, Come. Het slotgebed wordt uitgesproken door broeder Matthew O. Richardson, tweede raadgever in het Algemeen Jonge Mannenpresidium. Er was eens een man die droomde dat hij in een grote zaal was waar alle wereldreligies bijeen waren gekomen. Hij realiseerde zich dat er in elke religie veel was dat wenselijk en de moeite waard leek. Hij maakte kennis met een echtpaar dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen vertegenwoordigde en vroeg: welke eisen stelt u aan uw leden? Wij eisen niets, antwoordden ze. Maar de Heer vraagt ons alles toe te wijden. Het echtpaar bracht daarna kerkroepingen, huisonderwijs en huisbezoek, voltijdszendingen, wekelijkse gezinsavonden, tempelwerk, humanitaire hulp en welzijnszorg en onderwijstaken ter sprake. Betaalt u uw mensen voor al het werk dat ze doen? Vroeg de man. Oh nee, legde het echtpaar uit. Zij doen dat geheel vrijwillig. Ook, zo vervolgde het echtpaar, kijken onze kerkleden om het half jaar in een bepaald weekend 10 uur naar de algemene conferentie van de kerk. Mensen houden 10 uur lang toespraken, vroeg de man verbaasd. En uw wekelijkse kerkdiensten, hoe lang duren die? 3 uur, elke zondag. Lieve help, zei de man. Doen de leden van uw kerk ook werkelijk wat u hem hebt verteld? Dat en nog veel meer. We hebben het nog niet gehad over familiegeschiedenis, jeugdkampen, haardvooravonden, schriftstudie, instructiebijeenkomsten, jeugdactiviteiten, ochtendseminarie, kerkgebouwen schoonhouden en uiteraard de gezondheidswet van de Heer, vasten voor de armen en tiende. Oh, zei de man, wacht even. Waarom zou iemand lid willen worden van zo'n kerk? Het echtpaar glimlachte en zei: we vroegen ons al af wanneer u dat ging vragen. Waarom zou iemand lid willen worden van zo'n kerk? In een tijd waarin veel kerken wereldwijd te maken hebben met een aanzienlijke afname in ledental, is de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen een van de snelst groeiende kerken in de wereld. Daar heeft u vandaag president Monson over gehoord. Meer dan 15 miljoen. Daar zijn vele redenen voor. Mag ik er een paar noemen? Ten eerste is deze kerk in onze tijd door Jezus Christus zelf hersteld. In deze kerk bevindt zich het gezag om in zijn naam te handelen, om tot vergeving van zonden te dopen, om de gaven van de Heilige Geest te verlenen en om op aarde en in de hemel te verzegelen. Wie zich bij deze kerk aansluiten, hebben de heiland Jezus Christus lief en verlangen hem te volgen. Zij verheugen zich in de kennis dat God weer tot de mens spreekt. Als ze de heilige priesterschapverordeningen ontvangen en verbonden met God sluiten, kunnen ze zijn macht in hun leven voelen. Als ze de heilige tempel betreden, dan voelen ze dat zij in zijn tegenwoordigheid zijn. Als zij de Heilige Schrift lezen en zich aan de leringen van zijn profeten houden, naderen zij de heiland die zij lief hebben. Een andere reden is dat de kerk mogelijkheden biedt om goed te doen. In God geloof is prijzenswaardig, maar de meeste mensen willen meer doen dan naar een inspirerende preek luisteren of dromen van de hemelse woon. Ze willen hun geloof in praktijk brengen. Ze willen hun mouwen opstropen en bij dit grote werk betrokken raken. En dat is wat er gebeurt als ze zich bij ons aansluiten. Ze hebben vele mogelijkheden om hun talenten, mededogen en tijd in goede werken om te zetten. Omdat we geen betaalde geestelijke hebben in onze gemeenten, doen de leden de geestelijke bediening zelf. Zij worden daarvoor naar goddelijke inspiratie geroepen. Soms melden we ons vrijwillig aan, soms doen anderen dat voor ons. We zien onze taken niet als een last, maar als een mogelijkheid om verbonden na te komen die we graag sluiten om God en zijn kinderen te dienen. Een derde reden waarom mensen tot de kerk toetreden is omdat het bewandelen van het discipelpad naar kostbare zegeningen leidt. We zien de doop als het startpunt van de reis van een discipel. Onze dagelijkse wandel met Jezus Christus leidt tot gemoedsrust en zin in dit leven en diepe vreugde en eeuwig leven in de komende wereld. Wie dit pad getrouw volgen, ontlopen veel van de valkuilen, smarten en teleurstellingen van dit leven. De armen van geest en oprechten van hart vinden hier grote schatten aan kennis. Wie lijden of verdriet hebben, vinden hier genezing. Wie de last van zonde dragen, vinden vergiffenis, vrijheid en rust. De zoektocht naar de waarheid heeft miljoenen mensen naar de kerk van Jezus Christus van de Heiligen de laatste dagen geleid. Sommigen verlaten echter de kerk die ze eens lief hadden. Iemand zou zich kunnen afvragen, als het evangelie zo geweldig is, waarom zou iemand dan weggaan? Soms veronderstellen we dat dat komt omdat ze beledigd zijn, lui zijn of gezondigd hebben. Maar in werkelijkheid is het niet zo eenvoudig. In feite is er niet slechts één oorzaak die voor alle gevallen geldt. Sommige dierbare leden worstelen jaren met de vraag of ze de kerk wel of niet vaarwel moeten zeggen. In deze kerk, die keuzevrijheid zo hoog in haar vaandel heeft, die is hersteld door een jonge man die vragen stelde en antwoorden wilde, respecteren wij hen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid. Het zou ons veel verdriet doen als hun reis hen wegvoert van de kerk die we liefhebben en de waarheid die we hebben gevonden. Maar we respecteren hun recht om de Almachtige God volgens de stem van hun eigen geweten te aanbidden en kennen onszelf dat recht ook toe. Sommigen hebben het te kwaad met onbeantwoorde vragen over zaken die in het verleden zijn gedaan of gezegd. We erkennen in alle openheid dat er in bijna 200 jaar kerkgeschiedenis, ondanks een ononderbroken reeks geïnspireerde, achtenswaardige en geloofsversterkende gebeurtenissen, wel eens wat gezegd of gedaan is waar mensen terecht vragen over hebben. Soms rijzen er vragen omdat we gewoonweg niet alle informatie hebben en we gewoon een beetje meer geduld moeten hebben. Als uiteindelijk de hele waarheid bekend wordt, zullen kwesties die ons eerder onlogisch voorkwamen tot ieders tevredenheid worden verklaard. Soms is er verschil van mening over wat de feiten werkelijk inhouden. Een vraag die sommigen aan het twijfelen maakt, kan anderen na zorgvuldig onderzoek juist in hun geloof sterken. En eerlijk gezegd is het voorgekomen dat leden en leiders in de kerk gewoonweg vergissingen hebben begaan. Er zijn wellicht dingen gezegd of gedaan die niet in overeenstemming waren met onze waarden, beginselen of leer. Ik veronderstel dat de kerk alleen volmaakt zou zijn als zij wordt geleid door volmaakte mensen. God is volmaakt en zijn leer is zuiver. Maar hij werkt door ons, zijn onvolmaakte kinderen en onvolmaakte mensen begaan vergissingen. Op het titelblad van het Boek van Mormon lezen wij: en nu, indien er fouten zijn, zijn het de vergissingen van mensen. Daarom veroordeel niet de dingen Gods, opdat gij vlekkeloos zult worden bevonden voor de rechterstoel van Christus. En zo is het altijd geweest, en het zal zo zijn tot de volmaakte dag wanneer Christus persoonlijk op aarde regeert. Het is betreurenswaardig dat sommigen gestruikeld zijn door de vergissingen van mensen. Maar desondanks is de eeuwige waarheid van het herstelde evangelie, die in de kerk van Jezus Christus van de heiligen de laatste dagen wordt gevonden, niet aangetast, verzwakt of vernietigd. Als apostel van de Heer Jezus Christus, die de raden en werking van deze kerk van dichtbij meemaakt, getuig ik plechtig dat haar leiders geen belangrijke beslissing ten aanzien van de kerk en haar leden nemen, zonder dat die onder gebed wordt overwogen en de bron van alle wijsheid om leiding wordt benaderd. Dit is de kerk van Jezus Christus. God zal niet toestaan dat zijn kerk afwijkt van de haar toegewezen koers of haar goddelijke doel niet verwezenlijkt. Tegen wie de kerk de rug hebben toegekeerd, zeg ik dat er hier, lieve vrienden, een plek voor u is. Kom terug en voeg uw talenten, gaven en kracht toe aan die van ons. We zullen er allemaal betere mensen van worden. Sommigen zullen zeggen: en mijn twijfels dan? Het is normaal om vragen te hebben. De eikel van een oprechte vraag is vaak uitgesproten en uitgegroeid tot een grote eikenboom van begrip. Er zijn weinig leden in de kerk die nooit eens met een ernstige of gevoelige vraag hebben gezeten. Een van de doelen van de kerk is het geloofszaad aan te kweken en te verzorgen, zelfs in de soms zanderige grond van twijfel en onzekerheid. Geloven is hopen op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn. Daarom vraag ik u, plaats alstublieft, lieve vrienden en lieve broeders en zusters, eerst vraagtekens bij uw twijfels, voordat u vraagtekens plaatst bij uw geloof. We moeten nooit toestaan dat we een gevangene van onze eigen twijfel worden, die ons afhoudt van de goddelijke liefde, gemoedsrust en gaven die we krijgen door geloof in de Heer Jezus Christus. Misschien zegt u wel: ik heb helemaal niets gemeen met de mensen in de kerk. Als u in ons hart kon kijken, zou u waarschijnlijk zien dat u meer met ons gemeen heeft dan u veronderstelt. Misschien zal het u verbazen dat we dezelfde hunkeringen, worstelingen en verwachtingen als u hebben. Uw achtergrond of opvoeding mag dan volgens u verschillen van wat u onder de heilige de laatste dagen aantreft, maar dat zou wel eens een zegen kunnen zijn. Broeders en zusters, lieve vrienden, we hebben behoefte aan uw unieke talenten en perspectief. De diversiteit onder mensen en volken wereldwijd is de kracht van deze kerk. Sommigen zeggen misschien: ik denk niet dat ik mij aan uw normen kan houden. Dat is dan juist een reden om terug te keren. De kerk is erop ingesteld om de onvolmaakten, de worstelenden en de uitgematten in haar hart te sluiten. Zij bestaat uit mensen die met hun hele hart verlangen de geboden te onderhouden, hoewel ze dat nog niet in de puntjes beheersen. Anderen zeggen wellicht: ik ken een lid van uw kerk die schijnheilig is. Ik zal nooit tot een kerk toetreden waarvan iemand als hij lid is. Als u een schijnheilige omschrijft als iemand die niet helemaal naleeft wat hij of zij gelooft,
dan zijn we allemaal schijnheiligen. Niemand van ons is echt zo christelijk als we zouden moeten zijn. Maar we verlangen wel oprecht onze fouten en zondige verlangen te overwinnen en ons met behulp van de verzoening te verbeteren. Als u dat verlangt, dan is er voor u, wat uw omstandigheden ook zijn, wat uw verleden ook is, hoe uw getuigenis er ook voor staat, een plek in deze kerk. Kom, voeg u bij ons. Ondanks onze menselijke gebreken heb ik er vertrouwen in dat u onder de leden van deze kerk veel fijne mensen zult aantreffen. De kerk van Jezus Christus lijkt vriendelijke en zorgzame, eerlijke en ijverige mensen aan te trekken. Als u hier volmaakte mensen verwacht aan te treffen, dan zult u worden teleurgesteld. Maar als u de zuivere leer van Christus zoekt, het woord van God dat de verwonde ziel geneest en de heiligende invloed van de Heilige Geest, dan zult u die hier vinden. In dit tijdperk van afnemend geloof, in dit tijdperk waarin zovelen zich ver van de hemelen verwijderd voelen, zult u hier een volk vinden dat, net als u, verlangt hun heiland te leren kennen en tot hem te naderen door God en hun medemens te dienen. Kom, voeg u bij ons. Ik herinner mij een moment in het leven van de heiland toen velen hem in de steek lieten. Jezus vroeg aan zijn discipelen, aan zijn 12 discipelen, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord. Heren, naar wie zouden we moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Soms zullen wij dezelfde vraag moeten beantwoorden. Willen wij soms ook weggaan? Of willen we, zoals Petrus, vasthouden aan de woorden die eeuwig leven geven? Als u waarheid zoekt, de zin van het leven en een manier om geloof in werken om te zetten, als u een plek zoekt waar u erbij hoort, kom, voeg u bij ons. Als u het geloof vaarwel hebt gezegd, kom weer terug. Voeg u bij ons. Als u geneigd bent het voor gezien te houden, blijf dan toch maar even. Er is een plek voor u hier. Ik smeek aan iedereen die deze woorden horen of die lezen, kom, voeg u bij ons. Kom, geef gehoor aan de zachtmoedige Christus. Neem uw kruis op en volg hem. Kom, voeg u bij ons. Want hier zult u datgene vinden wat kostbaarder is dan goud. Ik getuig tot u dat u hier de woorden van het eeuwige leven zult vinden. De belofte van gezegende verlossing en het pad naar gemoedsrust en geluk. Ik bid vurig dat uw zoektocht naar waarheid ertoe leidt dat u het diepe verlangen zult krijgen om naar ons toe te komen en u bij ons te voegen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Our most kind and loving Heavenly Father, it has been a pleasure.
Dierbare Hemelse Vader, het was erg fijn om instructie te krijgen door profeten, zieners en openbaarders, de leiders van deze kerk. Zij dienen ons en we hopen dat wij hen kunnen ondersteunen. Dat wij niet alleen luisteraars van hun woorden zijn, maar ook doeners van hun woorden. En dat zij onze liefde en waardering voor hun mogen voelen. Dat we hun kunnen volgen in dat liefdeswerk. Door het evangelie te delen en de evangelie door de verordeningen te kunnen ervaren. Wilt u met hen zijn die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dat zij richting en leiding mogen vinden die zij zoeken. En de raad die zij hebben ontvangen ter harte mogen nemen. En deze dingen bidden wij u in naam van onze meester, verlosser en heiland, Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of the 100.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 183e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast has been furnished.
Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.